Ontdek de kracht van zakelijke vastgoedfinanciering met de podcast Het Geld en de Stenen. Tom Jessen onthult de cruciale stappen en valkuilen voor succes. Leer van de experts op bnr.nl of in je podcast-app. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
Je huurt een bedrijfspand en wilt dat, als het even kan, natuurlijk overnemen. Of je bent gewoon uit je jasje gegroeid in je huidige pand. Tijd om te verkassen dus. De vraag van deze week: kun je voor de financiering van het bedrijfspand eigenlijk nog bij de bank terecht? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond om 7 uur. Of gewoon via je eigen podcastspeler, waar we steeds populairder worden. Dus meld je even aan, dan krijg je een update. Maarten de Gruiter staat uiteraard naast mij. Het nieuws van deze week: Nederlanders zijn weer eens kampioen in thuiswerken. Nieuw onderzoek gedaan en het wordt weer opgeschreven.
Maar het is eigenlijk een heel interessant artikel. Je moet echt even teruglezen op het FD.
Ja, we zetten een link in de show notes.
Ja, en het is ik vond het ontzettend interessant, want de kop, wij doen natuurlijk ook mee aan dit soort journalistieken, om zo'n kop dan meteen over te nemen. Want ja, eigenlijk is het... hoe moet ik dat nou zeggen? Als je nou goed naar de data kijkt. Ten eerste hebben ze dus gekeken naar meestal en soms. En of je meestal thuis werkt of soms.
Ja.
Nou, als je dat bij elkaar optelt, dan zijn wij kampioen inderdaad. Maar als je gaat kijken naar meestal thuiswerken, wat natuurlijk met name voor kantoorverhuurders, kantoorgebruikers natuurlijk interessant is. Ja, dan zijn er een heel aantal landen die meer... een hoger percentage mensen hebben die meestal thuiswerken. Nou, en als mensen natuurlijk soms thuiswerken, ja, dan kun je niet de kantoormeters verminderen. Maar nee, wacht even. Jij wil al meteen gaan reageren, want ik wil nog iets anders zeggen wat ik zag. En wat ik namelijk ook heel interessant vond, is je ziet een grafiekje in dit FD-artikel.
Ja.
En dat gaat terug tot 2015. En als je dan gaat kijken naar soms, dan zie je een enorme stijging. En die is eigenlijk nog steeds heel hoog.
Dus ja, dat mensen, komt natuurlijk door corona.
Dat komt door corona. En dat zijn de mensen die denken van, nou ja, weet je, af en toe ga ik eens in, heb ik iets door te nemen. Of ik wil even rustig werken. Of ik wil in mijn tuin werken. En dan zeg ik thuiswerk. Maar als je gaat kijken naar meestal, daar is dus een enorme stijging naar corona. En dat is bijna terug op het niveau van voor corona. En dan, wat heel interessant is, dat is een hele rechte lijn. Horizontale lijn vanaf 2015 tot zeg maar 2019, die altijd net onder de 15% zit. En daar zitten we bijna weer op terug.
Ja, dus iets onder de 15% van de Nederlanders werkt meestal thuis. Er zitten bijvoorbeeld veel IT-programmeurs in. Dat soort mensen die prima alleen kunnen werken. Maar de groep die wel eens thuis werkt is enorm gestegen. Daar zijn we Europees koploper. En dan is natuurlijk de vervolgvraag, ja, hoe ziet de rest van Europa eruit? Ik geloof Noord-Europa wordt er relatief veel thuis gewerkt. Zuid-Europa veel minder.
Ja.
Wij hebben het natuurlijk over vastgoed. Je hebt het al even over de kantorenmarkt. Wat is de invloed hiervan op de kantorenmarkt?
Je ziet inderdaad, als je Europees gaat kijken, is een beetje de conservatievere landen. Daar is gewoon, ik denk dat ze daar gewoon naar kantoor moeten komen. En hoe meer je eigenlijk de Benelux en Scandinavische landen, daar gaan mensen meer. Ja, maar ik vind wat ik net zei, vind ik dus heel interessant. Want als je dus gewoon terug zit op meestal terugwerken op die 15%, wat het al was. Op het moment dat je dus mensen flexibeler zijn, ja, dan kun je heel moeilijk je kantoormeets op gaan aanpassen.
Maar toch is er wel een uitdaging, want ik merk bij mezelf ook, en iedereen zal dat herkennen, de dinsdag en de donderdagspits zijn al bijna niet meer te doen. Dinsdag en de donderdagbezetting is niet meer te doen. We hebben een super inefficiënt systeem gemaakt, waarin iedereen op hetzelfde moment op dat kantoor wil zijn. En op alle dagen, maandag en zeker woensdag en vrijdag, al helemaal niet.
Ja. Maar dus is het heel interessant om systemen te ontwikkelen of concepten te ontwikkelen, waarbij je dus veel flexibeler bent in je kantoormeters. Maar als je natuurlijk gaat kijken, er is natuurlijk ook een groot verschil, want dit is natuurlijk zeg maar heel Nederland, maar er zijn natuurlijk sommige branches, onder andere waar onze gast in werkzaam is, ja, daar zijn natuurlijk veel minder mensen die naar kantoor komen. Ja. Mijn filosofie is dat dat soort bedrijven, bijvoorbeeld de bank, verzekeringen,
grote dienstverleners,
dat die voor corona veel strikter waren met het mensen niet laten thuiswerken. En dus die komen eigenlijk van nul naar ineens helemaal thuiswerken. Terwijl een heleboel andere branches, bijvoorbeeld bij mij op kantoor, ja, daar waren we al heel flexibel. Dus die mensen komen ook gewoon helemaal terug.
Zoals en tegelijkertijd zijn er ook conservatieve branches waarin de baas na corona iedereen gewoon weer terug naar kantoor heeft gehaald. Dus die zijn er ook. De vraag is wel, wat gaat dit nou voor invloed hebben op vierkante meters? Jij zegt, we moeten creatievere systemen maken. gaan we dan toch, want daar hebben we het vaak over gehad in deze uitzending, toch zien dat er minder vraag komt naar kantoormeters?
Nou, dat denk ik uiteindelijk niet. Hè. We hebben uiteindelijk, als je ziet wat je gewoon nog nodig hebt. Ja, je kunt niet zeggen van ja, we plannen op die twee dagen en de andere dagen huren we minder meters. Tenzij een concept gaat ontwikkelen wat dat kan dragen.
Ja, precies. Nou, we hebben het er vaak over gehad. Zoals gezegd, ik wijs de luisteraars ook graag op de aflevering van november van afgelopen jaar. Een blik op de kantorenmarkt 2030. Zo heet die aflevering. Zoek hem even op in je podcastspeler.
Vastgoed gezocht.
Ja, lange tijd was de bank het meest logische loket voor vastgoedfinanciering. Maar het kredietlandschap is de laatste jaren flink veranderd. En dus valt er voor ondernemers en beleggers steeds meer te kiezen. Daarover gaan we praten met Hein Wegdam, directeur van ING Real Estate Finance Banking. Dag Hein, van harte welkom.
Goeiedag.
Ja, dus we gaan praten over andere vormen van krediet met de bank. Dat is eigenlijk de samenvatting, Maarten. Jij geeft leiding aan een club van ongeveer 200 mensen. Druk met het aanvragen, met ja, natuurlijk vastgoedfinanciering. Hoe loopt het nu met de aanvragen?
Ja, eigenlijk erg goed. We zijn op de MIPIM geweest in Frankrijk. En ja, dat is een vastgoedbeurs waar we altijd met de hele vastgoedmarkt bij elkaar komen. Of in ieder geval een groot deel ervan. En ja, we zijn nog steeds positief gestemd, in ieder geval op financieringsniveau. En daarbij moet ik wel zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor het MKB en grootzakelijke investeerders in vastgoed. En de institutionele, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dus daar zie je dus dat daar wel een verschil in zit. Dus ja, de grootzakelijke investeerders zijn eigenlijk best positief gestemd.
Oké, maar de rente ligt natuurlijk een stuk hoger dan 2 jaar geleden. Dat moeten jullie toch ook merken aan de deals die gesloten worden?
Ja, absoluut. En daar is ook natuurlijk een terugval geweest. Vorig jaar was er echt wel een terugval. Ik bedoel, de hele markt. En qua transacties was dat echt wel minder. Ik moet zeggen dat we toen ook nog een aardig financieringsdeals hebben kunnen doen. Je ziet nu wel dat het wel weer wat opleeft. En ja, wat je natuurlijk ook hebt, je hebt elk jaar ook wel de inflatie die doorgeïndexeerd wordt op de huurcontracten. Dus ja, dan loop je ook wel weer wat meer in de rente.
Ja, dus in die zin loopt het wel een beetje in. En wat voor vastgoed moet ik aan denken, wat jullie dan financieren?
Ja, eigenlijk alle segmenten, of in ieder geval de meeste segmenten. Maar denk aan woningen natuurlijk, verhuurde woningen. Kantoren, winkels, logistiek, bedrijfspanden. En dat scala eigenlijk waar veel vastgoedbeleggers in beleggen.
En wat voor verhoudingen op dit moment zie je? Waar het meeste en waar het minste voor?
Nou, ik zie woningen toch wel echt de meeste financieringsaanvragen binnenkomen. En dan zie je met name wat nu weer teruggekomen is van, ik noem het even weg geweest, is uitpondportefeuilles. Dus er is een enorme leegwaarde ontstaan, de leegwaarderatio. Daar maken beleggers nu wel gebruik van. Dus die woningen worden op termijn, gaan niet uit de huursector, gaan in de particuliere koopsector.
Ja, dus ook datgene wat waarvan de hele markt zegt, wat Hugo de Jonge nu voor elkaar heeft gebokst, namelijk dat uitponden stimuleren, zien jullie ook terug?
Ja, absoluut. Absoluut. Ja, dus je ziet gewoon een verandering van businessmodel. En je gaat veel meer voor het indirecte rendement dan het directe rendement. Dus bij een lage rente kun je zeg maar vanuit de huur een prima rendement maken. Maar nu zie je wat meer dat op de lange termijn geschoven wordt. Dus komt iets leeg, dan verkoop je het. Want het kan zomaar 30% meer opleveren.
Ja, en het gaat dus over financiering van bestaand vastgoed? Of ja, hebben we het ook over nieuw vastgoed?
Nou, ook nieuw vastgoed. Dus wij financieren ook bouwtrajecten. Dus vanaf het moment van vergunning stappen wij in als financier.
Ja, want in de bouwwereld horen we natuurlijk toch wel een beetje mineurverhalen. Lange procedures, toch steeds minder woningen die opgeleverd worden, terwijl de ambitie veel hoger is.
Ja, dat voortraject, dat is toch echt wel een uitdaging. En dat hoor ik ook van onze klanten. Dus het ontwikkeltraject, dus voordat de vergunning er is, die zijn enorm lang. En dat geeft een hoop onzekerheid. Want je ziet hoe snel een rente bij wijze van spreken stijgt, kan een project in één keer van succesvol naar niet succesvol gaan. Ja,
hoe kijken jullie nu naar financiering van ontwikkelprojecten?
Ja, daar zit nog best wel een onzekerheid in door die lange trajecten, die doorlooptrajecten, dus voordat de vergunning er is. En dat geeft veel onzekerheid. En vaak zit in die fase, en dat is niet altijd zo, maar vaak zit in die fase ook weinig cashflow. En we moeten toch cashflow hebben om de rente en aflossing te kunnen betalen.
Hoe bedoel je dat?
Nou, gedurende, zeg maar, als wij een financiering verstrekken, dan moeten we elke maand of elk kwartaal moet de rente betaald worden aan ons. En de aflossing om die lening terug te brengen.
Terwijl jij eigenlijk zit te wachten, omdat je op de procedure zit te wachten, Maarten. En je hebt al financiering moeten aantrekken. En dan zitten we op de Raad van State te wachten. En dat kost elke maand geld.
Nou ja, wat volgens mij hem bedoelt is dat je hebt in sommige projecten, daar zit, heb je bijvoorbeeld een stuk vastgoed. Heb je vastgoed waar cashflow uitkomt. En als ik en waar ik op termijn wil ontwikkelen, dat is natuurlijk iets makkelijker te financieren, want er komt de cashflow uit. Maar ik kan natuurlijk ook een leegstaand iets of een stuk grond kopen.
Een stuk grond, ja.
En dat is dus heel moeilijk, want dan, ja, als daar geen cashflow uitkomt, dan, ja, dan kan ik niet aantonen dat ik de rente kan betalen.
Ja, en dan kan je soms structureren op de gegroeidheid van de achterligger. Maar ja, vaak is dat ook niet helemaal wenselijk. Dus dat, ja, dat is nog wel een uitdaging.
Ja, aanvragen voor het verduurzamen van panden. Krijg je die ook vaker dan een paar jaar geleden? Zien we daar dan nu ook een trendverandering?
Ja, absoluut. Daar zie je echt wel een verandering. En ook erg bij woningen op het laatste moment. Die bleven altijd nog best wel wat achter. Want daar hoorde je vaak van, nou, mijn huurder wil niet meewerken. Maar daar zie je nu ook echt wel een verandering. En ja, wat we doen, we verstrekken gewoon leningen die eigenlijk de verduurzamingsmaatregelen financiert. En daar geven we dan ook een flinke korting op. Maar op daar
er zit een rentekorting op leningen voor verduurzaming, omdat de bank dat belangrijk vindt.
Klopt, ja. Ja. En dat doen we al een aantal jaar. Maar dat is een hele belangrijke, omdat je als belegger heb je twee keuzes. Je kan in je bestaande voorraad investeren of je koopt nieuw vastgoed aan. En als je die bestaande voorraad, die moet verduurzaamd worden. Dus als je daarin wil investeren, ja, faciliteren wij in ieder geval een verduurzamingslening. Maar dan stellen we ook wel de eis dat je naar minimaal een label A moet.
Ja, jullie zijn er voor de professionele belegger natuurlijk. Wat betekent dat eigenlijk voor die particuliere belegger die nou, misschien twee panden heeft of één of een ondernemer die zegt, ja, ik wil voor een paar ton of misschien onder de miljoen wil ik wat lenen. Is de bank daar nog voor?
Ja, die is ervoor. Wat wij niet doen is zeg maar echt de consumentenfinanciering. Dus ik zeg maar wat twee appartementjes voor het pensioen. We zitten echt op die professionele
belegger. Dat levert ook helemaal niks meer op hoor, sinds de nieuwe regels.
Nee. Nou, we hebben dat in het verleden wel gedaan, maar je ziet daar een enorme terugval in. En met alle regels die er zijn.
Maar los van de regels, hè? Stel dat die regels gelijk waren gebleven. Was je het dan wel blijven doen? Of zeg je, we doen het niet meer omdat de handelingskosten voor een paar honderdduizend lening vanuit een bank als ING, dat gaat niet meer?
Jawel, nee, ik bedoel, ook kleine leningen kunnen gewoon verstrekt worden. Alleen je moet daar wel een heel efficiënt proces op inzetten. En nou ja, dat moet opwegen tegen de risico's die je daarmee loopt.
Maar dan beantwoord je de vraag toch op een andere manier. Eigenlijk gaat het niet meer. Zeg je van, we hebben wel een ondergrens.
Nee, we verstrekken echt wel kleinere financieringen ook. En ook vanuit ons zakelijke bedrijf verstrekken we echt kleinere financieringen voor kleinere ondernemingen. En dat kan ook bijvoorbeeld als onderpand vastgoed zijn. Maar zeg maar voor de particuliere belegger, daar hebben we wel een bepaalde ondergrens.
Ja, en een ondernemer die nu een pand huurt en die wil het overnemen?
Ja, vaak zie je daar dat er een constructie bedacht wordt waarmee je zeg maar, dan is het eigenlijk eigenaar-gebruiker. Hè? Dus je zit in het pand, je hebt een bedrijf, daar doe je de exploitatie mee en je wil het pand kopen. En daar zijn echt wel mogelijkheden voor, ook voor nieuwbouw.
En hebben jullie de eisen, als die worden gekocht, zijn wel ook meteen toch op duurzaamheidsgebied?
Ja, die zijn niet meer weg te denken.
Nee.
Dus zowel voor de professionele vastgoedbelegger als voor de MKB'er of grootzakelijke relatie die een pand koopt, daar moet je echt minimale eisen stellen aan.
En wat is die minimale eis die jullie nu hebben qua label?
Ja, je ziet 2030 een label A. En we nemen wel de tijd om daar te komen, maar we vragen wel zeg maar commitment van oké, hoe ga je daar komen? Want leningen lopen, laten we zeggen gemiddeld 5 jaar. Nou ja, we zitten nu in 2024, dus je gaat al richting die 2030. Dus je moet zorgen dat je voor die tijd op label A zit. Want aan beide kanten wil je niet verrast worden. Dus je wil als bank wil je wel voorspelbaar zijn en op lange termijn kunnen laten zien van oké, we helpen je hiermee, maar dan verwachten we ook wel iets van je.
Denk je dat die eisen in de toekomst nog verder gaan dan die A-label?
Ja, na 2030 gaat die sowieso verder. En hoe dat?
Hoe waar naartoe dan? Want A is toch A?
Nou, je hebt ook A4 keer plus. Daar gaat het tegenwoordig al naartoe. Maar goed, inderdaad, daar is altijd kijken naar welke methode is er van toepassing. Maar het kan ook zijn dat je dan op een gegeven moment een Europese regelgeving hebt. En dan moet je dan kijken van oké, in die schaal zeg maar richting 2050, energie neutraal. Ja, daar zullen verschillende methodes van toepassing zijn. Maar ik denk dat je meer naar werkelijk verbruik gaat en de footprint van een gebouw dan dat je zeg maar echt naar die labels blijft kijken.
Ja, en als je nou als ondernemer dan een kredietaanvraag bij jullie doet, LTV is natuurlijk belangrijk, hè? Ja. 60% is de max. Lijkt me zo.
Dat
kunnen we daar overheen?
Nou, daar kun je wel wat overheen hoor. Voor woningen bijvoorbeeld. Alleen zie je vaak dat vanuit de betaalbaarheid. Dus hoeveel huur komt eruit en hoe vaak kan je daarmee de rente en aflossing betalen. Die laat al door de hogere rente vaak niet meer toe. Ja. Zeg maar dat je hele hogere LTV's toestaat.
Ja, ik vind het toch wel interessant net even. Dat is even een klein tussenzinnetje. dat we moeten gaan kijken naar het werkelijke verbruik. Hè? Want we hebben het hier wel eens vaker over gehad. Want die labels allemaal. Ik vind het altijd mooi bij winkelpanden. Hè? Dan staan die deuren open. Dan staat zo'n ding keihard te loeien. En dan kun je wel label A hebben.
Staan wel steeds vaker de deuren dicht, gelukkig.
Ja, nou ja, oké. Okay. Maar dat is natuurlijk wel interessant. Want daar zouden jullie natuurlijk als bank inderdaad echt naar moeten gaan kijken. Hè? Hoe is het werkelijke verbruik? En hoe ga je als ondernemer echt om met duurzaamheid natuurlijk?
Ja, en vaak wordt er gekeken in een wereld van eigenaar en gebruiker. Maar je ziet bijvoorbeeld de nieuwe CSRD-regelgeving. Ik ga er nu niet te diep op in. Maar dat is regelgeving die kijkt eigenlijk van oké, wat is je eigen verbruik? En wat is jouw footprint in de toeleveringsstroom? En het interessante daarvan is dat de gebruiker dus nu ook aangesproken gaat worden. Dus dat is gewoon elk bedrijf in Nederland. Dus de huurder heeft straks ook een verplichting om zijn verbruik naar beneden te brengen. Kijk, en dan gaat het echt werken. Want je kunt net zoveel investeren als vastgoedbelegger. Maar ja, als de pui inderdaad open staat, ja, dan vliegt het gewoon naar buiten.
Maar wat betekent dat voor jullie als financier? Want je zit aan de voorkant naar die labels te kijken. Ja, en dan loopt die financiering en dan wordt er de rente betaald. Mm-hmm. Blijf je dan als bankje bemoeien met het gedrag van de huurder om te kijken naar het gedrag binnen het stuk vastgoed en hoe duurzaam dat dan is. Welke rol pak je daar dan?
Nou, dat is lastiger, want wij zijn niet de ondernemer. We zitten op de achterbank. En wij willen niet voor de ondernemer bepalen wat die moet doen en hoe die met zijn huurder om moet gaan. Dus daar heb ik daar willen we ook geen invloed in hebben. Maar wat je wel ziet, is dat we wel zeg maar bewust maken van oké, wat zijn de regels die eraan gaan komen. En wat verwacht een huurder van een eigenaar van een vastgoedobject.
Ja.
En kunnen we daar zo goed mogelijk in faciliteren in verduurzamingseisen die eraan komen.
Oké, dan heb je al die criteria, zoals duurzaamheid. Maar dan, ik wil dat pand kopen. Ik neem contact op met ING. Waar gaan jullie naar kijken? Wat gaan jullie allemaal beoordelen? Wat zijn de criteria die ik moet indienen bij jullie om tot financiering te komen?
Nou, het object is het allerbelangrijkste. Dus wat is de verhuurbaarheid en noem het marketability, dus de verkoopbaarheid van een object. En daar begint het bij, want de kaststroom en de investering is gebaat bij een goed object. Dus daar gaan we altijd naar kijken. Dus het is niet zo van je komt met een taxatie aan en dat gaan we dan sowieso doen als die binnen de ratio's valt. We kijken dus altijd naar de kwaliteit en de locatie van het object. Tweede is, wat zijn de huurstromen en hoe bestendig zijn die? En wat is het plan van de ondernemer, van de investeerder erbij? En het derde is natuurlijk de waarde en hoe is het onderhouden en noem maar op.
En een gemiddeld horecapand, is dat nog te doen?
Lastig.
Waarom? Ja, is dat lastig?
Omdat die huren wat minder bestendig zijn vaak.
Maar dat begrijp ik toch niet. Hè? Want als je eigenlijk kijkt, ik vind horecapanden echt fantastische belegging. Ik dacht voor corona altijd, het is de allerbeste. Want ja, iedereen blijft naar de kroeg gaan totdat corona kwam. Maar dat is toch, als je een horecapand toch op een beetje een goede plek hebt. Dat is toch gewoon, die zijn al, die hebben zich al misschien wel 100 jaar of meer bewezen. Veel meer bewezen dan bijvoorbeeld kantoorpanden, dan bedrijfsmatig vastgoed.
Ja, klopt. Dat is ook zo. Alleen je ziet bij horeca zie je wel een enorme omwenteling van het aantal huurders. En volgens mij, pin me er niet vast, maar is dat ongeveer gemiddeld 2 jaar. En ja, dat is natuurlijk een enorme omgang van huurders in een pand. En ja, dat geeft wel een bepaalde onzekerheid natuurlijk voor de onderneming en voor de investering.
Ja, maar dat is natuurlijk een gemiddelde. Hè? Dat is nou juist waar het fout gaat. Want ik ben het met je eens, er is natuurlijk heel veel horeca waar je waarschijnlijk als belegger niet in wil stappen. En als financier ook niet.
Maar er zijn ook horecapanden die al 40 jaar ergens
precies
zitten.
Precies. Alles als jij in een bos gaat kijken. Ik denk ieder pand op de parade of op de markt of zo. Ja, die wil of in de Korte Putstraat. Die zou je toch moeten willen financieren?
Nee, absoluut. Er zijn ook uitzonderingen. Dus we financieren ook wel horeca, alleen niet in grote getalen. Dus we financieren geen grote horeca-portefeuilles. Maar vaak is het een onderdeel van een grotere portefeuille. Dus je ziet heel veel van onze beleggers, die hebben meerdere panden. Die hebben een paar kantoren, een paar woningen, wat horeca en wat winkels. Alleen zeggen we van ja, we willen eigenlijk de horeca niet als zeg maar grootste onderdeel of grootste allocatie in die portefeuille financieren.
Die ondernemer komt bij jullie met de kredietaanvraag. Dus ze hebben een hoop huiswerk te doen.
Ja.
Doen ze dat?
Ja. Ik werk inmiddels 12 jaar bij ING en ook bij ING Real Estate. Ik ben er ooit als stagiair begonnen. En ik zie dat de professionaliseringsslag enorm is toegenomen onder beleggers. En ja, kijk ook, in ieder geval, ik woon zelf hier om de hoek in Amsterdam. Maar kijk ook als je door de stad heen fietst, hoe mooi die stad is geworden. En je ziet dat vooral die ondernemers, en dat zijn vaak de kleinzakelijke of grootzakelijke vastgoedinvesteerders, die maken de stad echt mooi.
Ja.
En die worden echt professioneler.
De financiering van vastgoed, daar hebben we het over in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Hein Wegdam van ING Real Estate Finance Banking is bij ons de gast. Dat spreken jullie in het Engels uit, neem ik aan. Hey, ja.
Ja.
Oké. Voordat we over dit onderwerp verder praten, Hein, 2 weken geleden was de MIPIM. Je had het er al even over. Maarten de Gruyter was daar uiteraard ook. Jullie hebben elkaar vastgesproken. Hoe was de teneur op deze Europese vastgoedbeurs in Cannes?
Nou ja, allereerst was het leuk om Maarten een paar keer te treffen daar op verschillende locaties. Op een,
want de Nederlandse vastgoedwereld loopt een beetje over de boulevard en praat met elkaar.
De crozet, zoals dat heet.
Er zijn zeg maar even 150 mensen die elkaar zich in wisselende samenstellingen vier keer per dag zien.
Dus het is een beetje zoals mijn studententijd. In de collegezaal, dan in de sociëteit. Nee, ik snap het.
Precies.
Maar hoe was de teneur? He, want in München, de Exploriaal, kwam de markt terug naar Nederland en zeiden ze, het is survive till 25. Dat vond ik een hele negatieve quote die gewoon ging over, we zijn als professionele vastgoedmarkt aan het overleven in deze tijd. Hoe is het nu?
Ja, dat kun je natuurlijk aan verschillende dingen relateren. Als ik zeg maar naar de intensief beheerportefeuille krijg, want er wordt altijd aan gevraagd, hè, van hoe staat dat er eigenlijk voor? Dan is dat heel stabiel gebleven. Lees heel laag. Maar als ik zeg maar het sentiment in de markt hoor ik van onze beleggers, onze relaties, dat ze eigenlijk best wel positief zijn. Dat er veel zeg maar transacties in de markt zijn. Of in ieder geval veel wordt aangeboden. Hè, en daar meet je natuurlijk ook wel. Maar wie dat aanbiedt zijn toch vaak de wat grotere institutionele partijen. En de internationale partijen die soms voor een deel uit de markt wegtrekken. En dat is natuurlijk eeuwig zonde. Want die heb je ook nodig om bijvoorbeeld de woningopgave te realiseren.
Ja, maar heel concreet, hè, dat lazen we 2 weken geleden in de krant. Eres wil weg uit Nederland 6900 woningen aanbieden. Ja. Is niet gelukt om een koper te vinden. Ja. Dat zegt iets over de markt. En gaan het nu maar pandje voor pandje uitponden.
Ja, maar
is dat exemplarisch voor wat er gebeurt in de markt, waarin dus die grote institutionele beleggers deels dus ook niet instappen, omdat de parameters, maar de rentabiliteit van die investeringen niet goed staat?
Ja, ze stappen nu niet meer in. Dat zie je dus zeg maar die teneur uit die hoek, dat internationale kapitaal is eigenlijk weg. En dat is natuurlijk enorm zonde.
Ja. Wat voor vragen krijg je dan van die buitenlandse partijen als Nederlandse bank?
Nou ja, inderdaad. Van wat zijn bij wijze van spreken de regels rondom woningbouw? Wat zijn de regels rondom duurzaamheid? Wat zijn de regels rondom financierbaarheid? Wat zijn de fiscale regels? Ja, en die zie je op dit moment zeg maar allemaal in een relatief korte termijn aangepast worden. Waardoor de onzekerheid ontstaat. En onzekerheid is nooit goed en kapitaal is heel vluchtig. Dus dan gaat het snel naar een ander land.
Herkenbaar beeld, Maarten?
Ja, zeer herkenbaar. En het is natuurlijk een beetje wat we ook hebben gehoord van veel partijen die op de Miepen waren.
Ja.
Ja, dat die onzekerheid is natuurlijk heel slecht. En wat ook interessant is, kijk, als mensen nu zeggen van die markt toch weer interessant vinden. Cliënten van hem bijvoorbeeld. Ja, dat komt ook omdat juist die grote partij, die private equity, trekt weg. Dus die maakt het niet uit, weet je. Dan bieden ze het voor de helft van de waarde aan. Die gaan gewoon weg.
Ja.
Die nemen gewoon die beslissing. En daardoor kunnen wij nu bijvoorbeeld kantoorpanden, maar ook kantoorpanden die je bijvoorbeeld op termijn kan herontwikkelen, heel goedkoop, relatief goedkoop inkopen.
Oh, dus het biedt ook kansen?
Ja, maar dat is niet per se een goed teken. Want als al die partijen weggaan, dat betekent ook dat bijvoorbeeld de verduurzaamheidsslag of de slag die we moeten gaan maken om toch ook nieuwe kantoren, er zullen ook nieuwe kantoren bij moeten. We zitten maar heel laag leegstandspercentage. Ja, die nieuwe kantoren die gaan er niet komen als er geen investeerders zijn.
Ja. Ja.
Dus het is uiteindelijk voor de middellange en lange termijn is het heel slecht.
Absoluut.
Ja. Nou ja, zinnige gesprekken dus in Cannes. Was het ook gezellig in de zon?
Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En het is altijd goed om en heel efficiënt om in 2 dagen tijd iedereen te spreken. En dus wat dat betreft is het hartstikke goed.
Ik neem mezelf als presentator van Vastgoed Gezocht voordat ik er volgend jaar weer bij ben.
Zeker.
Dan even terug naar Nederland en het financieren van panden, waar we deze uitzending over praten. Ja, de rol van de banken. Je hebt uitgebreid uitgelegd hoe jullie te werk gaan. Maar dan even de opkomst van alternatieve aanbieders. Zijn die inmiddels een serieuze concurrent van de bank geworden?
Nou, ik denk dat het een hele mooie aanvulling is in het financieringslandschap. Want eigenlijk als je kijkt naar 2008 of eigenlijk 2011, want dat was meer de vastgoedcrisis. Is er eigenlijk door de regelgever gezegd van oké, risico moet genomen worden door de markt. En jullie moeten zorgen dat je het spaargeld veilig stelt en het financiële systeem stabiel houdt. Dus je ziet ook dat wij minder risico konden gaan nemen. Alleen, er zijn wel ondernemers die wat meer risico willen nemen. Daarvoor zijn natuurlijk ondernemers en kansen zien om die te verzilveren. En daarom is het juist goed dat je alternatieven hebt van banken die ook financieringen oppakken.
Maar jullie moeten natuurlijk aan heel veel regels voldoen. dat best streng. Vind je dat de markt wel voldoende gereguleerd is dan wat, omdat de markt nu dus groter is geworden met die alternatieve financiers?
Ja, ik denk...
Is het veilig genoeg?
Ja, ik denk dat de taart wat dat betreft voor de markt groot genoeg is. Om meerdere financiers daar te hebben. Wij kunnen ook niet alles oppakken. Maar is het veilig genoeg? Ja, ik zie wel eens dingen waarvan ik denk... stel ik me vragen bij. Nou, hele hoge leverage. Soms tot 100%. En dat is horen. Hè. Ik bedoel, dat heb ik niet
jullie gecheckt. Zitten niet voor niets meestal op die 60% LTV.
Ja, maar je hebt natuurlijk, als je bijvoorbeeld ontwikkelingstrajecten hebt, kun je best wel even wat hoger zitten. Maar ja, soms dan heb je gewoon financieringen voor de langere termijn op risicovolle objecten, waarvan ik denk dat zou ik niet zo snel op zo'n hoge leverage financieren.
Nee, nou ja, ik ben het met je eens. Natuurlijk is het goed dat er alternatieve aanbieders zijn, maar het gevaar is een beetje, maar ik vind dat ondernemers eigen verantwoordelijkheid voor hebben hoor. Het gevaar is natuurlijk, je ziet natuurlijk best wel wat voorbeelden van mensen die natuurlijk heel, met name die hele hoge rentes, en die krijgen het anders toch ergens anders niet gefinancierd en die sluiten gewoon rentes af tegen 10% of zo per jaar. Je zag dat natuurlijk bij Certitudo, was heel interessant. Die in de tijd dat wij allemaal nog voor ongeveer gratis geld bij hen konden gaan halen, ja, zaten zij al op 10% op een project. Ja, dat is natuurlijk heel raar. En dat is natuurlijk wel heel slecht. Ja.
Maar goed, dat corrigeert de markt dan ook. Want
nee, dat klopt. Dat klopt ook. Dus ik zeg ook van, ja, is het goed? Ja en nee. Maar ik vind niet dat het per se gereguleerd hoeft te worden. Maar ja, je krijgt dan dus wel uitwassen.
De markt waar die een deel van die alternatieve financiers in zijn gestapt, is het feit dat de kredietaanvragen bij de bank ontzettend lang duren. Ja. En dat zij veel sneller antwoord kunnen geven op het kan wel en het kan niet. Trekken jullie die kritiek niet aan?
Absoluut. Nee, wij moeten ook gewoon voor zorgen dat onze klanten zo snel mogelijk duidelijkheid hebben. En daar moeten we eigenlijk op elke deal moeten we daarvoor gaan. En dat proberen we ook te doen. En dat lukt aardig, dat durf ik wel te zeggen.
Maar kan het binnen een week, binnen 2 weken?
Ja hoor.
Want dat is ook de snelheid die de alternatieve aanbieders nu bieden.
Nou ja, absoluut, dat kan. Maar vaak zie je dat het niet gaat om dat je de definitieve offerte hebt, maar dat je een jaar hebt. Van ja, we gaan door. Want die processen zijn lang. En die proberen we zo efficiënt mogelijk te maken en te verkorten. Alleen het gaat er bij ons om, we willen zo snel mogelijk een jaar zeggen, we gaan hiermee door. En we gaan dit met elkaar... Ja.
Je hebt ook nog steeds een model van relatiemanagers. Uh-huh. Dat is natuurlijk een duur model als je ziet dat de alternatieve aanbieders heel veel technologie inzetten. Een kredietplatform, dat is allemaal technologie. Moet de bank daar ook niet meer naartoe bewegen?
Ja, maar we hebben ook echt intern heel veel technologie die we gebruiken. Om snel beslissingen te maken. En als je kijkt naar het netwerk aan relatiemanagers wat we hebben. We hebben in elke regio, in de 4 regio's in Nederland die we hebben. Hebben een aantal relatiemanagers rondlopen. En dat werkt eigenlijk heel efficiënt en heel goed. En die halen hele mooie proposities binnen.
Ik hoop voor ze dat ze mogen rijden of dat ze moeten lopen van klant naar klant. Nee, we snappen het. Dat werkt nog steeds. En die verdienen zichzelf nog terug.
Ja, en je ziet ook gewoon dat ondernemers waarderen dat natuurlijk enorm. Hè. Wij zijn niet een financier die er even voor 5 jaar nu instapt. Wij zijn er al 30 jaar. En dat proberen we consistent te houden vanuit ING.
Wil je daar ook eigenlijk onderscheiden ten opzichte van de digitale platformen?
Nou ja, absoluut. Dat is onze toegevoegde waarde. Wij kunnen ook wel echt flexibel zijn. En ook echt een goede financieringsstructuur opzetten. Die net wel afwijken van de normale.
Wat is jouw eindoordeel, Maarten, over de rol van de bank in de vastgoedfinanciering? Is het goed dat die alternatieve partijen zijn gekomen? En zie je dat de banken daardoor ook aan het veranderen zijn? Was dat ook nodig om wat verandering in te zetten? Wat meer snelheid te maken?
Nou, ik denk dat de banken zijn natuurlijk de afgelopen 10 jaar alleen maar langzamer geworden. Of afgelopen 15 jaar. Veel, veel, veel langzamer. Alleen... Ik ben heel positief over de Nederlandse banken. Ik vind dat de Nederlandse banken worden door de overheid bijna gebruikt als een verlengstuk van zichzelf. Door allerlei toetsmomenten. En die moeten zoveel controleren. Ja, ik begrijp niet dat die banken niet massaal gewoon zeggen van joh, luister, hier stoppen wij gewoon mee. Want ik vind het absurd. Als ik 50 rekeningen heb bij de ING en ik moet een nieuwe hebben met dezelfde achterliggers als die al in een aantal entiteiten zitten die al rekeningen hebben, ja, dan ben je gewoon weer, weet ik voor hoe lang bezig. Ja. Ja, absurd. Ik vind echt dat de overheid een veel te grote taak bij de banken neerlegt.
Maar dat heeft te maken met Know Your Customer en de anti-witwassen en fraudebestrijding. Bij de grootbanken is ongeveer 1/3 van de mensen daarmee bezig. Jullie kunnen het niet doen.
Absoluut. Toch, en dat is ook is het een grote,
als het gaat over jullie real estate onderdeel waar jij verantwoordelijk voor bent, is de grote belemmering in hoe jullie het werk kunnen doen? Dat know your customer principe en dat poortwachter principe wat je als bank hebt?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat gewoon een must-do is. Hè. Dat doen we gewoon ook om dat financiële systeem veilig te houden.
Ja, maar het gaat toch te ver. Kijk, ik bedoel, ik begrijp wat je zegt. Want voor jou, kijk, als jouw alle concurrenten het ook doen, ja, dan maakt het voor jou natuurlijk niet zoveel uit. Maar voor jou, voor ons als klant.
Alternatieve financiers hoeven het niet te doen.
Ja, maar voor ons als klant, nee, oké.
Okay, een stukje. Ze moeten ook nou je customer doen.
Die moet ook wat.
Maar niet zo
doen.
Intens als de grootbanken die poortwachtersfunctie meer hebben dan die alternatieve
maar
financiers.
Het gaat er natuurlijk om, als ik een financiering nodig heb van 10 miljoen, dan kan ik natuurlijk bij een heleboel alternatieven kan ik niet terecht, want daar is het bedrag te groot voor. Of ik moet bizarre rentes betalen bij ja. mensen waar je
dus
misschien helemaal niet bij wil.
Dus kom je bij de bank en dan wil jij de 51ste rekening openen en dan moet je het hele circus weer door.
Het hele circus, ja. Ik merk dat er ook wel aan de bankkant, en dat zal hij misschien niet zeggen, maar wel de mensen met wie ik werk, is daar natuurlijk ook wel enige irritatie over. En ik denk dat dat dus te ver is doorgeschoten. Ja.
Je laat de irritatie niet zien, Hein, hier in de uitzending.
Nee, maar...
Hein hoeft dat werk niet te doen.
Nee, maar we hebben heel veel collega's die dat heel goed doen. Maar soms is het conflicterend met elkaar. En dat maakt het gewoon soms lastig.
Ja.
En ik denk wel dat je... kijk, we zitten natuurlijk met privacy, maar we willen het wel controleren. Dus privacy belemmert je natuurlijk ook om het efficiënter te maken. Dus ik geloof er wel in dat we door de jaren heen gaan we er wel komen. Alleen, ja, we moeten nu wel even door de zure appel heen bijten.
Ja, het komt toch allemaal weer terug bij... Alles wordt stroperiger, alles gaat langzamer. Meer ambtenaren, alles moet processen duren langer. We zijn toch als Europa en als Nederland toch helemaal niet meer flexibel en snel en ondernemend meer?
Nou, maar als ik kijk hoeveel financiering we de afgelopen jaren elk jaar weer opnieuw verstrekken, dan is dat toch een hele hoop en is dat niet achteruit gelopen. Dus wat dat betreft ben ik positief gestemd. En we willen graag groeien, dus...
Nou. Dan eindigen we positief.
Zeker weten.
Hein Wegman, dankjewel van ING Real Estate. Dit was Vastgoed Gezocht. We zijn er als radioprogramma en natuurlijk als podcast. Abonneer je even, dan mis je nooit een aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.
Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.